Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van de Wind. De schriftlezing voor vanavond is een gedeelte uit Romeinen 7. En we lezen ook zondag 44 van de Heidelberger Catechismus. De kerkdiensten van volgende week zondag 15 juli. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee W.F. Jochemsen uit Noorderloos. En in de avonddienst om 6:30 dominee Van de Wind. De collecten, er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. Onze voorgang is Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoekend elke stond. We zingen van Psalm 40, het 8e vers. Geloof hebben we leden, gaan we zingen van Psalm 130, het tweede vers. Er is vergeving altijd bij u geweest en dat belijden we ook, dat we geloven in de vergeving van de zonden. Psalm 130, vers 2. En in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you. laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, onze hemelse Vader, in ons gebed richten we ons tot u. We mogen tot u spreken in het geloof dat u een God bent die zelf ook spreekt en die ons roept. Ook een God die hoort, die naar het gebed luistert. Naar het gebed van uw gemeente. Zo zijn we ook vanavond bij elkaar gekomen. We mogen hier zijn, in de kerk, of thuis of elders, luisteren, om de dienst mee te maken. En daar danken we u voor. En nu bidden we van u dat u ook deze avond ons nabij bent en leidt. U hebt uw Heilige Geest uitgestort in uw kerk. U noemt uw gemeente een tempel waar u zelf woont. En heren, dan zoals in het Oude Testament, daar tussen het volk en het heiligdom het brandaltaar stond, met het offer, zo komen wij bijeen in de naam van Jezus Christus de gekruisigde. Hij die het lam van God is. Die het offer is. Die zijn eigen bloed heeft gegeven. Om de weg te openen. Om verzoening te brengen. Wat een groot wonder is dat. Wat een diepe, grondeloze liefde ligt daarin. Dat u, o Vader, uw eigen Zoon, de eeuwige Zoon van God, hebt gezonden, geschonken, ons aanwijst. En dat u, o Zoon van God, zelf wilde komen, zo met alle liefde bereid bent geweest, om in deze wereld af te dalen, de vloek te dragen, voor de zonde te boeten en de dood te overwinnen. Ja, wat is dat een kostbaar gebeuren. Het offer, de kruisiging van Jezus Christus. Dat moment dat geroepen werd, het is volbracht. En het voorhangsel in de tempel scheurde. En we hebben gezongen en beleden dat er bij u altijd vergeving is. Dan weten we dat het zoveel heeft gekost. Dat daar zo'n grote liefde aan ten grondslag ligt. Dat dat offer gebracht is. Doe het ons beseffen, Heer. Geef dat we dat nooit vergeten. Mogen steeds weer op de gekruisigde Christus zien. Dat toch ook de verheerlijkte Christus is, opdat wij u leren vrezen met eerbied, met ontzag, met vertrouwen. U zullen dienen, dat wij daardoor ook ons hele leven bereid zijn toe te wijden aan u, de drie enige God, aan u die ons dat geschonken hebt. En dan bidden wij dat u zo in onze harten werkt, dat wij onze zaligheid zoeken buiten onszelf, in Jezus Christus. Dat we hem mogen kennen als onze enige gerechtigheid, maar ook dat ons leven zich daarna zal richten, vernieuwd wordt. Dat we ook meer en meer dicht bij u leven. Uw geboden gehoorzaam zullen zijn. Dat we in het vertrouwen zullen leven. En uit de hoop op de vervulling van al uw beloften. En zo zijn we ook vanavond weer bij elkaar gekomen. Want als u ons aan onszelf overliet, dan waren we het allemaal zo weer kwijt. Maar u werkt met uw woord en geest. Wilt u het dan ook deze avond zo in onze harten leggen, dat het geloof wordt gesterkt en ons leven daardoor ook wordt geregeerd. Schenk u hulp in luisteren, in spreken. Geef dat alles wat hinderen kan van ons wordt weggenomen. Heer, soms misschien bepaalde gedachten en gevoelens, misschien ook de warmte, andere dingen die kunnen afleiden. Wilt u in luisteren en spreken. Ook heel ons hart onder de beslag leggen van uw woord, van uw stem. En dat u ons zo leidt. Bouw zo de gemeente op. Zegen uw kerk over heel de wereld. Gedenk christenen die in omstandigheden van vervolging leven. Wanneer hun vrijheid, hun leven, hun bezittingen worden bedreigd. Heren, wilt u hen gedenken en helpen daarin. U bidden voor het Joodse volk. Wilt u dat ook in uw genade, uw trouw bewijzen. En Heren, ook onder dat volk grote wonderen doen. Ter ere van uw heerlijke naam. We leggen deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed. En mag deze dienst dan ook zo zijn dat u wordt verheerlijkt. Dat we het diep in ons hart weten. Dat we dat meedragen. Dat we zo spreken en zingen. Dat we u prijzen, liefhebben, loven. In Jezus' naam. Amen. We lezen de Bijbel uit de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 7. De schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente die in Rome is. Romeinen 7, de versen 7 tot en met 26. We lezen het woord van God in Romeinen 7 vanaf vers 7 als volgt. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen, want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet, maar de zonde heeft, omdat ze als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Want we weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe, wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover de schriftlezing. Als leidraad voor de prediking van deze avond lezen we uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 44. De laatste zondag die gaat over de 10 geboden. Zondag 44. Wat eist het 10e gebod van ons? Dat zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met enig gebod van God nooit in ons hart mag opkomen. Maar dat wij te alle tijden en met ons gehele hart alle zonden haten en alle gerechtigheid liefhebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, ook de allerheiligsten hebben, zolang ze in dit leven zijn, slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid. Maar wel zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar enkele, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Waarom laat God ons de 10 geboden dan zo streng prediken? Wanneer toch niemand zich er in dit leven aan kan houden? Allereerst, opdat we ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En des te meer verlangen naar de vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus zoeken. Vervolgens, opdat we ons zonder ophouden beijveren en God om de genade van de Heilige Geest bidden, dat wij hoe langer hoe meer naar het beeld van God vernieuwd worden. Tot wij na dit leven de volkomenheid bereiken die ons in het vooruitzicht is gesteld. Tot zover zondag 44. De preek is verdeeld in 3 punten. Ten eerste een pijnlijke ontdekking. Ten tweede een heilig verlangen. En ten derde een ernstig voornemen. Dus 3 punten, een pijnlijke ontdekking. Ten tweede een heilig verlangen. En ten derde een ernstig voornemen. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 119, de versen 18, 19 en 20... En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten. En dan zingen wij van Psalm 119, de versen 18, 19 en 20. goede tandartsgemeente weet hoe diep hij moet boren. En soms is dat best diep. Als je achterover in zijn stoel ligt, hij heeft een gaatje gevonden in een tand of een kies, en hij begint te boren, dan is dat bepaald niet prettig. En je hoopt dat hij niet zo diep hoeft te gaan. En toch kan dat wel eens nodig zijn. Een goede tandarts weet dat precies. Hier nog iets weg. Nog even verder. En als hij dan net je zenuw raakt, dan doet dat vreselijk veel pijn. Een reflex trek je terug. Doet zeer. Nu, de Heere God boort ook diep. De catechismus die gebruikt in vraag 115 het woord streng of scherp. Waarom laat God ons de 10 geboden zo streng prediken? Als toch niemand die geboden kan houden, dat blijkt dat het onhaalbaar is. Zoveel eisend is de wet, waarom dan eigenlijk niet een beetje minder? De prediking van de 10 geboden is dus scherp. En wanneer je het niet aan je voorbij laat gaan, wanneer je het niet direct naast je neerlegt wat je niet aanstaat, maar door de kracht van de Heilige Geest raakt het je hart, ja, dan doet dat zeer. We ontdekken hoe fout we zijn. We ontdekken dat we schuldig zijn aan alle geboden van God en dat er veel meer kwaad in ons huist dan we ooit hadden gedacht. En dat is heel pijnlijk. Dat is beschamend. God laat ons de wet zo streng verkondigen dat het ons hart verwondt. Zelfs verbrijzelt. Zo'n diepteboring vinden wij ook in het 10e gebod. Zelfs heel in het bijzonder in dat gebod. Bij de andere geboden zou je nog kunnen denken dat het alleen gaat over onze woorden of over onze daden. Maar in het laatste gebod komt nadrukkelijk de begeerte aan de orde. Wat er binnen in ons leeft aan verlangens, aan gedachten, dat is niet vrij. Dat staat evenzeer onder de wet. U zult niet begeren wat van uw naaste is. Wat van een ander is, daar moet je met je vingers van afblijven. Je mag er zelfs je oog niet op laten vallen. Of het nu zijn vrouw is, zijn huis, zijn rund of ezel, je mag het nog niet eens willen hebben. Ik heb het mijne, hij heeft het zijne, daarmee moeten we ons tevreden stellen. Eerder hebben in de wet al geklonken de geboden: u zult niet echt breken, u zult niet stelen. Nu, die dingen worden nog eens duidelijk aangescherpt. U zult andermans vrouw ook niet begeren. Niet stelen. Nee, u zult andermans bezit ook niet begeren. En wat van een ander is, dat kan heel aantrekkelijk zijn. Je mag het schitterend mooi vinden. Maar het gaat fout. Het is zonde zodra je je zinnen erop zet. Zodra je gaat denken, hoe zou ik toch dat te pakken kunnen krijgen? Al is het alleen nog maar fantasie. Zit het nog maar in je hart? De Heer keurt dat af. Nee, niet elke begeerte is verkeerd. Niet elke begeerte. Een mens heeft ook allerlei schepselmatige verlangens. Je hebt honger of dorst, of je verlangt naar slaap, je wilt graag je diploma halen, je wilt graag een mooiere baan krijgen. Dat soort begeerten veroordeelt dit gebod niet. En jongens en meisjes, maken jullie voor je verjaardag wel eens een verlanglijstje? Je hebt bijvoorbeeld iets gezien in de folder van een winkel, een paar mooie skielers. En je hoopt dat je moeder dat voor jou zou kopen. Je wilt ze zo graag hebben. Goed, dat kan natuurlijk. Nou, dat mag. Maar stel je voor, jouw vriendin krijgt ze wel. Maar jij niet. Moeilijk, hè? Dat is wel echt moeilijk. En dan word je jaloers. En je wilt eigenlijk dat niet zij die skillers heeft, maar dat jij ze zult hebben. En je maakt er misschien wel een vervelende opmerking over. Of je gaat zitten bedenken hoe je ze stiekem kunt pakken en meenemen. Nou, dat. Zo'n begeren. Wat eigenlijk van iemand anders is. Dat mag niet, zegt God in het 10e gebod. Hoe ging dat bij Eva in het paradijs? Ze zag de boom waarvan ze niet mocht eten. Ze zag dat hij een lust was voor de ogen, begerenswaardig. Er niet van mogen eten en het toch verlangen. Daar ging het fout. En ze nam van de vrucht en at. Hoe ging dat bij David? Hij zag Bathseba, een mooie vrouw. En hij begeerde haar. Hoewel dat de vrouw van een ander was. Kijk, daar ligt die kwade bron van het overspel. Wat er omgaat in je hart, dat moet ook rein zijn. Voor God. En David die heeft dat wel geleerd. De profeet Nathan kwam en het woord van Nathan, dat was scherp. En het trof de koning diep in zijn hart. Je merkt dat wel in Psalm 51. Hoe diep het hem getroffen had. En het werd toen niet alleen maar een zware last op zijn schouders dat hij overspel had gepleegd en dat hij Uria's dood op zijn geweten had, maar hij ontdekte binnenin mij, daar zit een vuile bron. De Heer kent ons hart, die doorgrondt ons. Hij proeft onze nieren, zegt de schrift. Hij ziet onze motieven en ook die moeten in overeenstemming zijn met zijn wil. Die moeten heilig zijn, die moeten vol liefde zijn voor God en vol liefde voor de naaste. Daar mag geen ruimte zijn voor jaloezie, voor hebzucht. Ook geen verlangen naar iets wat niet goed is. God is heilig. Hij is een goddelijk zuiver licht. Hij wil ons ook heilig hebben. Hij wil ook dat wij mensen zuiver zijn. Zonder één vlekje. Het antwoord, vraag 113, trekt dat tot in het uiterste. Zelfs de minste neiging of de minste gedachte tegen enig gebod van God mag er nooit meer opkomen in ons hart. Niets ervan. Nou, dat is streng. Dat is toch wel heel streng. En daar kan niemand onderuit komen. Waarom moet ik mijn zondige aard nou zo grondig leren kennen? Zo fijn is dat helemaal niet. Waarom is dat nodig? Nu, er zijn verschillende redenen voor te noemen. Zolang wij onze zondige aard niet leren kennen, ja, zit ons eigen ik nog veel te veel in de weg. Denken wij te goed over onszelf en dan kan de Heere ons niet goed gebruiken. We zitten met ons ik in de weg. Hij wil wonen bij een verslagen geest, zegt de Bijbel. De nederige, die zal hij verhogen. Wie arm is, wie afhankelijk is, wie om ontferming smeekt. Aan zulke kan de Heere zichzelf kwijt. En zo gaat het hart van de zondaar ook helemaal open voor zijn genade. En zo'n hart zal hij vertroosten. Zo'n verbroken en verslagen hart zal hij genezen. Voorafgaande aan de behandeling van de 10 geboden, waar ik met u begonnen ben, stond in zondag 33 de vraag naar de ware bekering. En wat leerden we? Nou, bekering, dat is enerzijds de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is enerzijds dat berouw, het innig berouw vanwege onze zonde, en anderzijds een vreugde in God, een liefde om naar zijn wil te leven. En die twee elementen, die komen weer terug hier, in zondag 44. Hier aan het einde van de behandeling van de 10 geboden. Het gaat eigenlijk helemaal om de bekering en dan niet slechts als een start van het christen zijn. Het gaat hier om de bekering als een proces van verandering. Als heiliging die levenslang verder gaat. Want dit christenleven dat blijft een afsterven van de oude mens. Want Gods strenge wet legt steeds meer mijn zondige aard bloot. En dat geeft verdriet, dat maakt me ootmoedig en dat is een wezenlijk onderdeel van die levenslange bekering. En daarin ontdekken we ook de rijkdom van het kruis. Zo leren wij de genade van Christus waarderen. Die genade die er is voor diepgevallen zondaar, die onbegrijpelijke liefde voor mensen die zo bedorven zijn in zichzelf. Dat is een levenslange geloofsoefening. Dus ook in dit derde deel van de catechismus, in dat stuk dat gaat over het leven van de dankbaarheid, gaat het in antwoord 115 nog steeds over de zelfkennis. Dat wij hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen. Maar daar mag er niet bij blijven. Met de 10 geboden wil God ons ook verder brengen. En het is dus niet alleen dat we ten eerste een pijnlijke ontdekking doen, maar ook het tweede punt, dat we een heilig verlangen krijgen. Die wet die drijft ons tot Christus. Wanneer God wet en evangelie laat prediken, dan heeft hij eigenlijk daarmee één doel, dat wij als zondaren komen aan de voet van het kruis. En terwijl aan de ene kant het evangelie roept en lokt, jaagt aan de andere kant de wet ons op, die drijft ons uit naar Christus. Het gebod zegt, u zult niet begeren. Daar hebben wij stilgestaan. Maar zondag 44 noemt ook goede begeertes. Heel goede zelfs. God laat ons die 10 geboden zo streng prediken, opdat wij des te meer begeerig zijn naar de vergeving van de zonde. Opdat wij des te meer de gerechtigheid in Christus zoeken. Dat we daarnaar begeren. Hoe reageer jij op de prediking van de 10 geboden? Hoe reageert u wanneer de wet u aanklaagt? Ja, dan moet u zelf niet gaan zitten verontschuldigen. Zo van, nou ja, ik ben nu eenmaal ook maar een mens. Dat kun je toch allemaal niet van me verwachten? Nee. Of, sorry hoor, ik zal het proberen beter te doen. Zo bedoelt de Heer het helemaal niet. Wanneer de wet u veroordeelt, dan moet je ook niet in de put gaan zitten, omdat je toch nooit goed kunt doen. Je moet ook niet onverschillig worden of verhard. Het heeft allemaal geen zin. Nee, wanneer de wet ons veroordeelt, dan moeten wij van die schuld afzien te komen. Dan is de bedoeling dat wij vergeving zoeken. Onze handen vouwen. Dat we bidden. Dat we op Christus zien. Het geloof dat excuseert zich niet, dat blijft er ook niet mee zitten. Maar dat zoekt steeds weer de Heere Jezus op. Het ware geloof dat verlangt des te meer naar Hem, naar de vergeving in zijn bloed. Leef dat verlangen in uw ziel, gemeente. Zit daar die behoefte. Die sterke behoefte aan genade, aan verzoening. Dat u in Christus rechtvaardig voor God zult zijn. Dat u in Christus heilig voor God zult zijn. Wat is dat heerlijk? Of is dat iets vreemds? Kun je best aardig zonder. Probeer je het zelf wel. Maar de Heere laat het woord prediken voor dit doel. Om dat heilige verlangen te bewerken in ons hart. En juist daarin is ook het geestelijk leven te herkennen. Al meer verlangen om verlost te worden van mijn schuld. En al meer het te zoeken in Christus Jezus alleen. Onder de scherpe prediking van de wet ontdekken wij dat er in ons eigen vlees geen goed woont. Lazen we ook van Paulus in Romeinen 7. Dat ontdekken we. Dat we alle gerechtigheid missen. Dat we alles missen wat goed kan zijn in de heilige ogen van God. En dan toch zoeken naar die gerechtigheid. En naar zoeken om recht voor God te mogen zijn. Dat we zijn goedkeuring zouden krijgen. Hongeren, dorsten. Naar de gerechtigheid. Het al meer te beleven. Ik mis het zelf. Maar ik zoek het in Christus. Bij hem zie ik het. Bij hem vind ik het. En zijn werk dat is volkomen. Zijn gerechtigheid is vlekkeloos. En hij bedekt er zondaren mee. Zoals je een jas kunt aantrekken die je lichaam bedekt. Zo bekleedt Christus zondaren met zijn gerechtigheid. Dat is een geschenk van hem. Dat is een daad van louter genade. Door hem zijn we dan vlekkeloos. Voor God, door hem, ben je dan heilig in de ogen van God. En de Heere God, die wil u door middel van de prediking daarheen uitdrijven, tot Christus. Hij drijft ons uit naar Christus, dat ons heil vinden in hem. Hij werpt ons op Christus als het enige vaste fundament. Hij verbindt ons aan Christus in liefde, in vertrouwen. En dat zoeken gemeente. Wat in vraag 115 wordt genoemd. Dat zoeken van vergeving. Dat zoeken van de gerechtigheid in Christus. Dat is een daad van geloof. Dat is de activiteit van het ware geloof. In het hart van een mens. Indien ons diepste verlangen zich zo uitstrekt naar Christus. Dan is dat geloof. Het geloof dat het ook heeft. Het geloof dat ons rechtvaardig maakt. Het geloof dat ons inlijft in Christus. Nou, als dat dan het resultaat is. Als dat het einddoel is. Dat geloof dat ons één maakt met Christus. Laat dan de wet toch maar scherp zijn. Zo scherp dat ik niets meer verwacht van mezelf. Dat mijn houvast aan mijn eigen gerechtigheid wordt afgesneden. En dat ik alleen hem overhoud. De Heer, onze gerechtigheid. Want dat geeft diepe blijdschap. In je hart, verlossing. In hem alles te hebben. Welk effect heeft de prediking in uw leven? Het is Gods bedoeling dat wij ten eerste een pijnlijke ontdekking doen. Het is Gods bedoeling dat wij ten tweede een heilig verlangen krijgen. En ten derde dat er een ernstig voornemen komt. Want ja, wanneer we onze zondige aard leren kennen en wanneer we alle gerechtigheid gaan zoeken in Christus, zijn er dan helemaal geen goede werken? Wordt het wat dat betreft nooit meer iets. Vanuit onszelf, nee. Onze natuur is zo verdorven dat er geen enkel goed meer uit kan voortkomen. Niet dat dit in het licht van Gods heiligheid zuiver is. Want ik weet, schrijft Paulus in Romeinen 7, dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. En toch spreekt het antwoord 114 over een begin van gehoorzaamheid aan Gods geboden. Ook Gods kinderen kunnen de wet niet volkomen houden, verre van dat. Die wet die gaat zo diep, die vergt zoveel, dat zelfs de allerheiligsten in dit leven nog maar een klein begin van die gehoorzaamheid hebben. Maar dat is er dan toch wel. Waar komt dat vandaan? Nou, daar schuilt het geheim van de wedergeboorte achter. Dat is een nieuw leven, dat is de opstanding van de nieuwe mens. Dan komen de vruchten daaruit voor, de goede werken. Zeker. Het is er wel. Als een schepping van God uit Christus, door de Heilige Geest. Want we zijn zijn maaksel, staat er in Efeze 2. We zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God heeft voorbereid dat we daarin zouden wandelen. Het is er wel, dankzij het werk van de drie enige God. En daarom gaat het in vraag 114 ook uitdrukkelijk over degenen die tot God bekeerd zijn. Want in dat leven van de bekering, daar komt het tevoorschijn. Toch, als vrucht van de geest. Daar komt het ook zeker tevoorschijn. Een goede boom brengt goede vruchten voort. Ja, indien we het vergelijken met het hoge doel van heiligheid. Indien we bedenken dat de wet een totale liefde vraagt. Een liefde met heel ons hart, met heel ons verstand, met al onze kracht. Nou, dan zijn we van die volkomenheid nog heel ver vandaan. Inderdaad. Als je daaraan denkt, is het nog maar een klein begin. Bescheiden, voorzichtig, maar het is wel echt. Wat wil dat zeggen? Moeten we daar dan tevreden mee zijn? Als zelfs de allerheiligste en, ja, wie zullen dat eigenlijk zijn? Als zelfs zij er maar een klein begin van hebben, nou, waar zal ik dan blijven? Wat kan er van mij worden verwacht? Nee, we mogen ons daar niet zomaar achter verschuilen. Niet zomaar tevreden zijn met dat kleine begin. Want het is wel zo, gaat antwoord 114 verder, het is wel zo dat zij met een ernstig voornemen naar al de geboden van God beginnen te leven. Dat is een ernstig voornemen. Niet tevreden zijn met dat kleine beginnetje, maar er zit een verlangen achter. Naar meer, een voornemen. Welgemeend, diep geworteld. Het zijn niet alleen maar mooie woorden meer. Het is niet maar een vage intentie. Maar serieus. Je voornemen. Dat is weer die opstanding van de nieuwe mens. Een echte liefde. Om naar de wil van God te leven. En daarom is er ook een liefde tot de wet. Al is die wet scherp. Ze vraagt alles, maar het is wel Gods wet. Het zijn de geboden van hem die verlossing bracht. Ik ben de Heere uw God die u uit het slavenhuis hebt uitgeleid. Het zijn de geboden van die God die zijn zoon heeft gegeven. Die ons heeft getrokken uit de duisternis tot zijn licht. Zouden we niet graag gaan leven naar zijn wil? Nou, laat die wet dan maar scherp zijn. Laat de breedte van de geboden, de diepte van zijn geboden dan maar klinken. Maar het geloof, dat wil er naar leven. Naar al die geboden van God. En daarom vragen we elke keer weer, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Heere, maak mij uw wegen bekend. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Ernstig voornemen. Dat vinden we ook weer terug in het tweede deel van het antwoord op vraag 115. Daar staat dat we ons zouden beijveren en zouden bidden om naar het beeld van God vernieuwd te worden. Ons beijveren. Zo willen leven zoals hij van ons vraagt. En daar is dat onderwijs van die 10 geboden ook voor nodig. En laten we ook even letten op die volgorde in antwoord 115. Ten eerste, onze zondige aard leren kennen. Begeerig zijn naar vergeving, het zoeken in Christus. Daarna komt dan de heiliging van het leven, het gehoorzamen uit dankbaarheid. Eerst weten zelf niets te hebben. Alles in Christus te vinden. En dan ons eigen leven ook aan Hem willen wijden. Zonder ophouden. Ons beijveren, ermee aan het werk gaan. Want die geboden die moeten ook gewoon worden gedaan. En de zonden moeten actief worden nagelaten. Dat we niet verslappen, maar dat we het goede ook doen. Zolang het kan. En dat is vooral ook bidden. God bidden. Om de genade van de Heilige Geest. Want zonder die hulp van boven wordt het eigenlijk niets. Komt er niks van terecht. Breekt ons alles bij handen af. Het gehoorzame leven van de dankbaarheid, dat is altijd een biddend leven. Bidden om de genade van de Heilige Geest, dat die in ons werkt. Daarmee gaan de volgende zondagen uit de catechismus verder. Na de geboden komt het gebed aan de orde. Zonder gebed is er geen geestelijk leven, is er geen vernieuwing. Zonder de Heilige Geest waarom we bidden, blijven we onbekwaam tot enig goed. Want het is het werk van de Heilige Geest, dat die het beeld van God in ons herstelt, dat we weer op Hem lijken, is een deugde. En zo komen we weer op onze juiste plek, zoals we geschapen waren. Dan komen we in ons element en dan komt God aan zijn eer wanneer we herschapen worden. Naar het beeld van God. Hoe langer, hoe meer staat er nog tussen. Dat stond iets eerder ook bij de zelfkennis. Onze zondige aard, hoe langer, hoe meer kennen. Dat is een groeiende diepte. Verdieping in de ootmoed, maar ook die groei vooruit. Vernieuwing door de Heilige Geest. Daar zit beweging in. Daar zit een levend verlangen in. Ijverig zijn, bidden. Zonder ophouden. En tot slot, een uitzien. Dat hoort er ook echt bij. Er is ook een uitzien naar de volkomenheid. Eens komt de dag van de grote verlossing. Eens komt de dag van de verheerlijking, de dag van de voltooiing. En dan worden Gods kinderen verlost van hun zondige aard. En dat wat nu nog een klein begin was, dat zal dan in één keer de volkomenheid bereiken. Ja, als het nu zo is, dat ik verdriet heb over mijn zonde, dat ik verlangen naar al Gods geboden te leven, dan moet dit toch wel een dag zijn. Een dag om naar uit te zien. Zal dit toch het grote einddoel zijn, waar je hart naartoe trekt. Eenmaal volkomen. Dat is beloofd. Dat heeft God bereid. Dat je dan de Heere zult dienen met heel je hart. Dat je God zult prijzen met alle liefde. Zonder vlek. Volmaakt. Dat we voor Hem leven tot in eeuwigheid. Laat er dan hier een klein begin van zijn. Met dat ernstige voornemen, met die ijver en dat vurige gebed. Om daar naar uit te zien. Leer mij, Heere, naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Dat nu als een begin, maar altijd getroost door dat uitzicht. Straks zal dat volkomen zijn. Straks zal ik God dienen. Helemaal naar zijn wil. Doe mij toch met vaste schreden die weg naar die zaligheid betreden. Amen. We gaan zingen van Psalm 139, het 14e vers. Psalm 139, vers 14. Laten wij danken en bidden. Trouwe God en Vader, u hebt ons uw woord gegeven. U laat ons uw wet horen. U laat ons het evangelie horen. Uw wet van het heilig recht, de zuivere eis, het hoge doel. Maar ook het evangelie van de gekruisigde Christus. Het evangelie van het leven door de Heilige Geest. Om ons te roepen en te leiden. Om ons geestelijk te onderwijzen. En Heere, gebruik dat woord ook zo in onze harten, in de gemeente. Dat wij worden uitgedreven tot Christus. Dat we ook dat vurige verlangen hebben en dat gebed om de Heilige Geest om in al uw geboden te gaan. Zelf zijn we wel vleeselijk, maar uw wet is goed en rechtvaardig en heilig. En u zelf brengt het in orde. Zo mogen we uitzien naar uw komst, Heere Jezus Christus. Zo mogen we uitzien naar de verlossing, ook van de zonde in ons. Om u met alle heiligen te aanbidden, te prijzen. Zo mogen we uitzien om te leven in die nieuwe wereld van vrede en gerechtigheid. Kom haastig, Heer Jezus Christus, opdat er aan het kwaad een einde komt en opdat u wordt geprezen en alles ook weer vol zal zijn van uw heerlijkheid. U danken we dat we ook vanavond bijeen waren, dat u uw woord hebt gegeven, dat we konden luisteren en spreken, konden zingen. Ga met een ieder van ons in deze week. Help ons in alle dingen die er zo voor ons liggen. Of er nu mooie dingen zijn of moeilijke dingen. Wilt u daarin telkens ook bij ons zijn. En ons leiden en de wijsheid en de liefde geven. En het geloof en het vertrouwen dat we daarin nodig zullen hebben. We bidden dat u ook allen bewaart die op vakantie zijn of gaan. Geef dat het een goede tijd mag zijn. Geef ook weer een behouden terugkeer. U bidden we dat ook de rust die u daarin geeft ons goed zal doen. U bidden we dat u ook in deze dingen ons nabij bent. We denken aan andere mensen in deze wereld, volkeren waar armoede is. Waar zulke dingen helemaal niet mogelijk zijn, maar waar mensen dagelijks strijd moeten voeren om te overleven. Omdat het zo gevaarlijk is. Omdat er honger is. Omdat er allerlei andere noden zijn. Wilt u hen helpen? Geef ook dat er de hulp door mensen is onder elkaar. Dat wat we ook een organisatie staan voor hebben, dat dat werk gezegend wordt, zodat in alle tekenen van uw goedheid, van hulp, van naaste liefde, ook uw barmhartigheid en goedheid zal blijken. U bidden voor onze overheid, ook in de verschillende niveaus. Geef allen die daarin een taak hebben, wijsheid en uw zegen. Geef zodat de overheid ook werkelijk het goede zal dienen onder het volk. Dat wat recht is, dat wat de mensen ook nodig hebben om goed en in vrede te leven. Ga zo met ons, Hoor ons gebed, aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 51, de versen 9 en 10. Psalm 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest. En vers 10. Dan vindt gij onze offerande lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Psalm 51, vers 9 en 10. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.